bezong in dit derde couplet. Eens was mijn hart vol duisternis. Maar God sprak eens, daar zij licht. En ik moest eraan denken terwijl ik het zong. Dat de schrijver van dit lied kennelijk daarbij gedacht heeft aan 2 Korinthe 4. Waar staat dat God die gezegd heeft dat het licht in de duisternis zou schijnen. Heeft in onze harten geschenen. Met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Zo staat het daar in 2 Korinthe 4. God die, waarvan we lezen dat hij sprak. En het was voor het eerst in Genesis 1. Namelijk God sprak, God zei, dat is de eerste keer dat het staat in de Bijbel. En God zei, er zij licht. En in 2 Korinthe 4, notabene helemaal in het Nieuwe Testament, wordt dat aangehaald en wordt gezegd dat dat onder andere vervuld is in het feit dat God met zijn licht in onze harten geschenen heeft. En dat wij bestraald worden met het evangelie, met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus, komma, Christus namelijk, die het beeld Gods is. Dat evangelie, die boodschap, die ligt al opgesloten in dat derde vers van Genesis 1, namelijk God zeide er zijn licht. En wij maken ruzie over wat voor licht dat geweest is, of dat wel van de zon was, want de zon was het toch niet, enzovoorts. Dat denken mensen dan, hè, enzovoorts. Maar het is nog veel meer dan dat alleen. Het gaat niet alleen om fysiek licht, maar het gaat om het echte licht, het licht der wereld, namelijk Christus. En het licht wat in onze harten scheen is een licht wat te maken heeft met Christus. Het evangelie wat wij kennen is het evangelie van Christus. Wat we ons niet schamen. En dat evangelie, daar willen we het vanmiddag ook over hebben. En ik wil daarom beginnen met u een deel te lezen uit Hebreeën 9. Waar gesproken wordt over wie Christus is. Want we praten uiteraard over het heden, hè? We hebben het over nu. We wandelen nu in het licht, wij verblijden ons nu. En daarom gaat het om wie Christus nu is. Als degene die is opgewekt en leeft en zit aan de rechterhand Gods. Daar staat in Hebreeën 9, nou dan lees ik vanaf vers 11, daar staat, maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want in het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen en heilig tot de reinigheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf God onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Tot zover. Dat is een belangrijk schriftgedeelte wat we hier voor ons hebben, hier in Hebreeën 9. En eigenlijk zijn we hier bezig met de kern van dit boek, of deze brief zoals het ook wel genoemd wordt. Namelijk, we hebben hier te maken met de vergelijking die er gemaakt wordt tussen de hoge priester van het oude verbond, namelijk Aaron, en de hoge priester van het nieuwe verbond, namelijk Christus. Nou, dan ben ik me goed bewust dat als je de gemiddelde christen vraagt hoe dat is met het hoge priesterschap van Aaron, dat hij een beetje begint te stotteren, want vermoedelijk is het tamelijk onbekend. Meestal wel, meestal weet men er weinig van. Dat is Israëls oude verbond enzovoorts. En dan zeggen wij altijd, goed, oude verbond, hoe is het dan met het hoge priesterschap van Christus onder het nieuwe verbond? En dan blijkt dat als je niet weet hoe dat is met het hoge priesterschap van het oude verbond, dat je ook geen antwoord kunt geven op de vraag van hoe zit het dan met het hoge priesterschap van Christus onder het nieuwe verbond. Want het hoge priesterschap onder het oude verbond mag dan een wat moeilijke aangelegenheid zijn, maar het is een wettische aangelegenheid, het is een instelling met wetten en regels. En dat is dus te bestuderen en tot op zekere hoogte ook te begrijpen. Dat mag niet al te moeilijk zijn. Maar juist die dingen van het oude verbond zijn een type van het hoge priesterschap van Christus onder het nieuwe verbond. En dat hoge priesterschap onder het nieuwe verbond, dat is aan zich eigenlijk niet te begrijpen, omdat het totaal maar nog helemaal gaat over onzienlijke dingen. Het gaat om een tabernakel die onzienlijk is. Het ware heiligdom wordt het genoemd, maar het is daarom een onzienlijk heiligdom, een geestelijke tempel. Er wordt gesproken over een offer, maar dan is het toch een onzienlijk offer, want wij hebben het offer nooit gezien. Er wordt gesproken over bloed, maar we hebben dat bloed nooit gezien. We kunnen het ook niet zien. En die hoge priester, dat is degene die we nooit gezien hebben, die we nochtans lief hebben, zegt de apostel Petrus in 1 Petrus 1. Maar hoe dan ook, het gaat allemaal over onzienlijke dingen. Wel nu, als we ons geen voorstelling kunnen maken van dingen die eigenlijk zienlijk zijn onder het oude verbond, hoe zouden wij weten wat het wil zeggen dat we een hoge priester hebben onder het nieuwe verbond? Afgezien van dat het wat moeilijk is te begrijpen wat het hoge priesterschap van Melchizedek betekent, als we Melchizedek niet eens kennen. Ja, het is een ingewikkelde materie. En toch is het niet zo moeilijk. Immers, onder het oude verbond hebben we te maken met een hoge priester, waarover hier in de Hebreeënbrief gesproken wordt. Een hoge priester waarvan dan ongeveer gezegd wordt dat hij elk jaar opnieuw, maar eenmaal per jaar, maar elk jaar opnieuw op grote verzoendag inging in de tabernakel om daar met het bloed van stieren en bokken, vermengd met water trouwens, er kwam nog wat aan te pas, maar in ieder geval hij ging met het bloed van stieren en bokken op grote verzoendag het heilige der heiligen binnen, het binnenst heiligdom heet dat dus, hè, want het is het verste naar binnen, alle deuren door. Hij ging het binnenst heiligdom binnen om daar dat bloed te storten of te sprengen op het verzoendeksel, wat wij dan het verzoendeksel noemen, het deksel op de ark des verbonds. En eigenaardig is dat daarbij een heel voor de hand liggende ceremonie voltrokken wordt. De ceremonie is namelijk deze, dat het bloed, namelijk het leven van de offerdieren, gebracht wordt naar het binnenst heiligdom, naar die ark des verbonds, waar dat leven, namelijk het bloed van die offerdieren, gestort wordt op dat verzoendeksel, waardoor als het ware het leven van de offerdieren wordt overgebracht op dat verzoendeksel. Met andere woorden, dat deksel op die ark des verbonds, en daarmee de hele ark des verbonds, wordt als het ware levend gemaakt, doordat het leven ontvangt van de offers die geslacht waren. Begrijpt u me goed? Ik zeg dus uitdrukkelijk niet dat de dood van de offerdieren wordt overgebracht naar de ark des verbonds, want de ark des verbonds in het binnenste heiligdom is geen type van de dood, maar in tegendeel, het is een type van leven. Ik zeg dat met opzet, omdat dat laatste tamelijk algemeen bekend is. Dat die ark des verbonds is een type van de opgewekte Christus. Hij was gemaakt van sitimhout, overtrokken met goud. En dit overtrekken met goud is op zich een beeld van de opstanding. In die ark werd bewaard de twee stenen tafelen, begrijpt u maar ook goed. Het was de tweede set stenen tafelen, want de eerste set, om zo te zeggen, die was kapot gegooid. Of kapot gevallen, of nou laten we het daar maar niet meer over hebben, ik vind het een beetje zielig voor Mozes. Maar in ieder geval, die eerste set die was in ieder geval kapot gegooid. Dit was dus de tweede wet, als het ware een tweede verbond. Natuurlijk, ik weet dat het eerste verbond was, maar als tweede set was het een beeld van het tweede verbond. En bovendien, in het feit dat het twee stenen tafelen waren, wordt al uitgedrukt dat er toch een tweede is. Dat is allemaal profetie. En die wet die bewaard werd in deze kist van hout overtrokken met goud, die is in zijn totaliteit een beeld van het nieuwe verbond, waarvan in Jeremia 31 gezegd wordt dat God zijn wet in het binnenste van de mensen zou schrijven, in het hart der mensen. En de eerste mens die ooit onder het nieuwe verbond geplaatst werd, of die het nieuwe verbond erfde, was de Heer Jezus Christus. En omdat hij een eersteling was, werd hij dan ook geroepen tot het hoge priesterschap. Want zoekt u het maar na in de Bijbel, het priesterschap was bestemd voor de eerstgeborene. Of kwam in de plaats van de eerstgeborene. Maar de priesters werden geacht eerstgeborenen te zijn. En de hoge priester was dus de eerstgeborene. En de Heer Jezus Christus als de eerste die opstond uit de dood, wordt het hoge priester onder een nieuw verbond. Hij is de eersteling van een nieuw verbond. En hij is degene die Gods wet vervuld heeft en die het woord Gods in zijn hart geschreven heeft. Het woord God in zich heeft. En er is een heel goede reden voor waarom dat zo is. Waarom zou hij nou het woord Gods in zich hebben? Omdat hij het woord, ja dat is makkelijk, dat hoef ik niet eens uit te leggen. Omdat hij het woord is. In het begin was het woord was God en het woord is vlees geworden. En hij is ook gestorven, maar is uit de dood opgestaan. Hij is nog steeds het woord van God. God eertijds veelmalen op vele wijze tot de Vader gesproken hebben door de Zoon, ik citeer nou gewoon Hebreeën 1 vers 1, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door of in de Zoon, let wel niet in degene die leed en stierf, maar er staat in de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. En die Zoon namen die gezeten is aan de rechterhand Gods. En hij zit aan de rechterhand Gods nog steeds als het woord Gods. Hij is degene die dus ook het woord Gods in zichzelf heeft, in zichzelf bewaard en die dus ook het woord Gods is. En ik weet niet, maar u hebt waarschijnlijk net als ik nog nooit in de Bijbel gelezen dat ooit die ark des verbonds weer geopend is en dat ooit die tafelen daar weer uit zijn gehaald. Dat is nooit gebeurd. Die kist die bleef dicht. Dat deksel van puur goud, het was niet eens van hout, maar het was van puur goud, dat deksel, hè? Omdat alleen het deksel een beeld was van de godheid van de Heer Jezus Christus. En de kist van hout overtrokken met goud is een beeld van de mensheid van Jezus Christus die uit de dood opstond. Zo zit dat, hè? Wel, die kist die is eenmaal dichtgemaakt bij het begin, voordat hij ingewijd werd. En vanaf dat hij ingewijd werd, was hij dicht en bleef hij dicht. En de twee stenen tafelen zijn daarin gebleven. Zijn er nooit uitgehaald, was er nergens voor nodig. Dat moest ook helemaal niet. En daar gaat het nou maar om. En het punt is nu dat dit vrij algemeen bekende dingen zijn. En daarom zeg ik nu, die Ark des Verbonds is een beeld van leven. En dit beeld, dit embleem van de opgewekte Christus als de eersteling van een nieuw verbond en van een tweede tabernakel, want zo wordt het genoemd in Hebreeën 9, ditzelfde hoofdstuk. Wij noemen het Heilige der Heiligen. De Bijbel noemt het ook de tweede tabernakel, als beeld van een tweede verbond. Wel, in die tweede tabernakel, als beeld van het tweede verbond, bevindt zich die Ark des Verbonds als een beeld van de opgewekte Christus. En als daar het bloed binnengebracht wordt, is dat niet om hij die leeft vervolgens te besmetten met de dood, maar in tegendeel, het is om uit te beelden dat hij die leeft zijn leven ontvangen heeft van hem die ooit stierf. Met andere woorden, de stieren en bokken die ooit geslacht werden ter gelegenheid van de grote verzoendag, zijn een beeld van de Heer Jezus die zijn leven opgaf, die leed en stierf en de dood inging, maar die uit de dood opstond en vandaar dat het leven van de gekruisigde aan Golgotha overging naar de levende, naar hem die op de eerste dag der week uit de dood opstond en gezeten is aan de rechterhand des Vaders in het heiligdom. Dat is de gedachtegang. Ja, er schieten me een heleboel dingen bij te binnen die ik hierbij aan zou moeten en zou kunnen halen. Hè. Het punt is dat in ditzelfde hoofdstuk, je moet het gewoon thuis maar eens lezen, dat in ditzelfde Hebreeën 9 gezegd wordt dat die hoge priester dit maar eenmaal deed in een heel jaar. Met andere woorden, hij deed het eigenlijk nooit. Praktisch nooit. In de praktijk niet. Alleen die ene keer per dag, per jaar bedoel ik, die ene keer per jaar was dan een uitzondering. Zo wordt het ook gezegd. En daarmee wordt aangegeven, dat is gewoon hier in de voorgaande vers hoor. En daarmee wordt aangegeven, er staat hier ook, in vers 8, waarmee de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Zolang er nog een heilige was, zat het Heilige der Heiligen nog dicht. Zolang er een eerste tabernakel was, was de tweede tabernakel afgesloten. Zolang het eerste verbond nog stand hield, was het tweede verbond nog niet in werking getreden. Maar eenmaal per jaar, maar dat mag u later vergeten, maar eenmaal zou het nieuwe verbond in werking treden. Eenmaal en dan definitief voor altijd. De strekking van de Hebreeënbrief is dan ook dat wij een hoge priester hebben die ingegaan is in het ware heiligdom. Definitief, dat is niet de heilige der heiligen in deze tabernakel, maar het is de hemel der hemelen in deze schepping. Want de tabernakel is een beeld van de schepping als zodanig. We hebben een hoge priester die ingegaan is in het binnenste heiligdom tot aan de rechterhand Gods. En zijn leven is daar. Degene die zijn leven gaf op Golgotha heeft datzelfde leven vervolgens gebracht uit de dood en tot in het Allerhoogste. Vanuit het allerlaagste, buiten de wereld heet dat, tot in het binnenste heiligdom, namelijk het Allerhoogste. En hoe vaak heeft hij dat gedaan? Eenmaal, en dat is voor altijd. Dat hoeft maar eenmaal. Zoals het vroeger eenmaal per jaar gebeurde door de hoge priester naar de ordening van Aaron, zo gebeurde het later eenmaal en voor altijd door de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En het blijft dan ook zo dat deze tijd waarin wij vandaag aan de dag leven juist gekenmerkt wordt door dit verschijnsel, dat de hoge priester als het ware, en ik bedoel echt letterlijk, naar binnen gegaan is in het heiligdom. Hij komt alweer een keer naar buiten, dat staat er ook. In hetzelfde hoofdstuk, daar eindigt dit hoofdstuk mee, Hebreeën 9. Hij komt weer eenmaal naar buiten, want Christus, eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Maar op dit moment is hij nog steeds in dat ware heiligdom. En dus, wat voor dag is het dan vandaag? Grote Verzoendag. Het is bijna 2000 jaar Grote Verzoendag. En het blijft Grote Verzoendag. En dus kan er niks gebeuren, want zolang de hoge priester daar binnen is, in het heilige der heiligen, voor het aangezicht van God, want zo wordt het genoemd in het Oude Testament al, want God zal tot Israël en tot de hoge priester spreken van tussen de cherubs, van op de ark des verbonds is dat, hè? Wel, zolang onze hoge priester daar is voor het aangezicht van God en daar welkom is terwijl hij ons vertegenwoordigt, zolang zijn wij in elk geval ook welkom voor diezelfde troon van God. Het is Grote Verzoendag. Vandaag geen oordeel. Ja, ik weet wel dat er mensen zijn die zeggen aids, dat is Gods straf op een losbandig leven enzovoort. Dat weet ik wel. Maar ik hoef daar geen mening over te geven. Ik zeg alleen dat straf in die zin vandaag aan de dag niet gegeven wordt. Het is Grote Verzoendag. Zie? Ja. Als God weer spreekt, zal het zijn nadat de hoge priester naar buiten komt. En eventueel zal hij degene die niet deel uitmaken van zijn volk, dat wil zeggen degene die hoge priester niet als hoge priester erkend hebben, tot hen zal hij spreken in zijn grimmigheid en in zijn toorn. Dat inderdaad, ja. Verder is het zo dat de toorn Gods geopenbaard wordt over deze wereld. De situatie van Aaron was ook een situatie in de tijd in de woestijn, het was allemaal geen lolletje. Ik denk dat het ook niet zo prettig was om er buiten staan te wachten in de zon, totdat de hoge priester weer naar buiten kwam. Misschien niet, maar van het aangezicht van God kwam er geen toorn. Dat het leven in deze wereld onderhevig is aan de macht van de zonde, de macht van Satan enzovoorts, en de macht van de dood, dat kan allemaal zijn. Maar voor God ligt die situatie anders. Onze verhouding tot God is er een die bepaald wordt door onze vertegenwoordiger, onze afgezant, namelijk degene die uit de mens genomen werd en gesteld werd in de zaken die bij God te doen zijn. En ik heb het dan over onze hoge priester. Hebreeën 5 vers 1. Zolang hij daar is, ons vertegenwoordigende, leven wij vanuit die verzoening. En begrijpt u me nou goed? Waar ik het over heb is niet over dood, maar ik heb het over leven. De tragiek, en dat zegt Hebreeën ook, de tragiek van het priesterschap van Aaron is dat al die priesters altijd maar weer doodgingen. Daar staat het. Zij stierven en ze moesten steeds maar weer opgevolgd worden. En het ging allemaal weer door. Alles moest ook maar weer steeds overnieuw. Want dat hoge priesterschap van Aaron was niet blijvend. En de grote verzoendag kwam ook steeds weer terug, want het hielp zo weinig. Dat staat er ook, dat is hoofdstuk 10. Waar staat dat alleen al het feit dat men elk jaar opnieuw grote verzoendag vierde, dat bewijst dat dus die gewetens van die zondaren, de gewetens van de Israëlieten, niet gereinigd waren. Want als ze wel gereinigd waren, zouden ze de volgend jaar helemaal geen behoefte gehad hebben om alsnog grote verzoendag te vieren. Dat staat hier in hoofdstuk 10, vers 2 en 3. Of 1 en 2 en 3. Er staat er echt. Als je toch niet meer weet van zonde, waarom heb je dan verzoening nodig? Maar het feit dat je van zonde weet, wijst erop dat er verzoening nodig is. En het bewijst ook dat als er voorheen verzoening gedaan is, dat het dan toch niet voldoende geweest is. Het is niet volkomen geweest. En dat is wat ook in de Hebreeënbrief geleerd wordt. Dat die instellingen van het oude verbond op zich de gewetens niet konden reinigen. Maar dat die instellingen van het oude verbond heenwijzingen waren naar het nieuwe verbond. Dat staat in Hebreeën 10 vers 1. De wet hebben een schaduw der toekomende goederen. Niet het beeld zelf der zaken. En daarom kon de wet niet zalig maken, zal ik maar zeggen. De wet kon niet reinigen. De wet kon geen verzoening tot stand brengen. Maar het nieuwe verbond, waarvan dit oude verbond een type was, kon het wel. En niet Aaron op grote verzoendag kon werkelijk de gewetens van de Israëlieten reinigen. Maar wel Jezus Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek kan onze gewetens reinigen. De ellende is alleen dat zodra onze gewetens gereinigd zijn, nemen ons dat kwalijk. Hè? En zodra wij zeggen, ik heb zo'n last van dit verkeerd doen, dat verkeerd, zeggen ze, dat is een vrome man. Dat is echt een christen. Hè? Vrome mensen, ja, ja. Maar als wij zeggen, wij hebben geen last van ons geweten, onze gewetens zijn grenzen, nou, dat is arrogant en hoogmoedig en weet ik, hè, ketters om zo dwaalleren en dat soort dingen meer. Maar dat is wat de Bijbel leert. En dat heb ik net gelezen als begin, aan het begin van deze middag, hier in Hebreeën 9. Want er staat, want indien, zo van stel nou dat dat zo is, hè, als dit nu waar is, indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreine hen heiligt tot reinheid des vleeses. Let wel, het gaat om het leven van die dode dieren, van die dieren die gedood werden, zal ik maar zeggen. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen, niet uw lichaam, niet uw vlees, maar wel uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Het beeld is namelijk dat door de offers van het Oude Testament en met name door het offer ook van die jonge koe, die jonge vaas, dat men daardoor ritueel gereinigd. Voor de wet was men dan rein. Was men onrein geworden, dan moest men besprengd worden met die as der jonge koe, vermengd met water enzovoorts, en eventueel met bloed, maar dat was weer op andere gelegenheid. Maar daardoor werd men dan ritueel rein. Maar het was een vleeselijke, namelijk een zichtbare aangelegenheid. Wel nu, voor een Jood moet dit een begrijpelijke zaak geweest zijn, door deze rituele werd men gereinigd. Wel, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die immers zich door de eeuwige geest goden onstraffelijk opgeofferd heeft, want hij, Christus, was namelijk niet alleen de priester, maar hij was ook het offer. Hij heeft zich geofferd. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten, niet uw vlees, maar uw geweten reinigen van dode werken. Kijk, ons vlees is niet gereinigd. Het vlees van een gelovige is niet gereinigd. Een gelovige zondigt ook. Ik beveel het niet aan, daar gaat het niet om, maar ik stel alleen eerlijkheidshalve vast dat het zo is. Kijk, als ik het niet vaststel, dan zal iemand buiten u dat straks toch wel onder uw neus wrijven. Hè? Namelijk dat u dan toch maar gewoon een zondaar bent, net als iedereen. Nou, zo is het nou maar, daar ga ik nog verder niet op in, want het is nou mijn onderwerp niet. Maar het gaat erom dat hier niet staat dat het vlees gereinigd wordt, maar er staat wel dat ons geweten gereinigd wordt. Waardoor? Hoe? Wel, omdat wij een levende Christus hebben. Wij hebben namelijk een levende hoge priester die ons reinigt. En daar gaat het hier om. Dan moet je eens kijken wat er staat. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus. Ik zeg altijd, bloed is een beeld van leven. Ik kom er zo nog wel even op terug. Maar bloed is een beeld van leven. Dat kan niet missen. De essentie van bloed is dat het leven is. En als het dus wegvloeit, dan stroomt daar niet de dood weg, maar vloeit daar leven weg. Sommige mensen kunnen gewoon hun hersens er niet bij houden als ze de Bijbel lezen of wat dan ook. Of een brochure, want ook dat valt soms tegen. Maar er staat het bloed, er staat soms dat het bloed wegstroomt, het bloed gegeven wordt. En dat betekent dat leven gegeven wordt, want bloed is leven. Zie? Nou, dan gaan we verder. Hoeveel te meer zal het bloed, namelijk het leven van Christus. En ook Christus is in de Bijbel primair de aanduiding van hem die leeft. Ik wil er niet uitgebreid bij stilstaan, maar de Bijbel geeft verschillende gevoelswaarden, in ieder geval verschillend gewicht, aan de verschillende namen en titels van de Heer Jezus. Als er alleen staat Jezus, dan is het de mens Jezus van Nazareth. De mens zoals u en ik, die hier op aarde geleefd heeft in het licht van Gods woord en in gemeenschap met God in de hemel, als het even kan. Maar dat is de naam van die hij niet van altijd gehad heeft, maar is de naam die hij kreeg bij zijn geboorte in Bethlehem. Dat is niet een eeuwige naam dus. Dus als de naam Jezus genoemd wordt, of de naam Jezus voorop staat, ligt de klemtoon op de mens. In het algemeen, er zijn wat moeilijke teksten in dat verband, maar die hoef ik nou niet uit te leggen. Maar dit principe gaat wel degelijk altijd op. Maar als de naam Christus gebruikt, alleen maar Christus, dan is het de aanduiding van hem die uit de dood opstond. Niet van hem die ooit door God gezonden werd naar de aarde, niet van hem die beloofd werd enzovoort, niet van degene die in het Oude Testament wel eens aan iemand verscheen. Nee, de naam Christus is degene die uit de dood opstond. Dat is ook wat Peter spreekt op de Pinksterdag, dat God hem gesteld heeft tot, Jehovah staat er is, tot Here en tot Christus, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. U zoekt het maar na, Handelingen 2. U hoeft het op mijn woord toch niet te geloven, dus u leest het in uw Bijbel maar na. Dat is het eind van de toespraak van Petrus, de climax van de toespraak van Petrus. Hij zegt, hij is door God gesteld tot Christus. Wie dan? Wel, Jezus. Jezus die gekruist was, is door zijn opstanding geworden, want daar gaat het om, de Christus. Nou, dus dan hebben we al twee keer gesproken over de levende, namelijk hoeveel te meer zal het leven, namelijk het bloed, van de levende, namelijk Christus, die door de eeuwige, en dat is dus ook leven, dingen die eeuwig bestaan, die hebben eeuwig leven uiteraard. Hè? Dus eeuwig wil zeggen ook dat het leven is, die door de levende geest, maar wat is geest feitelijk? Dat is ook leven namelijk. Onzienlijk. Ik kan het allemaal niet uitleggen. Ja, dat is de uitdrukking geest en leven. Dat is een zogenaamde hendiadis. Geest namelijk leven. Zie? Men moet uit de geest geboren worden. Waarom? Om eeuwig leven te ontvangen. Maar de schrift zegt, wie uit de geest geboren wordt, die is geest. Terwijl op een andere plek wordt dat gewoon genoemd eeuwig leven. En dat is het. Geest is leven. De Heer Jezus zegt, mijn woorden zijn geest en leven. Zo zegt de apostel Petrus. Die zegt dat wij wedergeboren zijn, dus geest ontvangen hebben. Oftewel eeuwig leven ontvangen hebben. Door het woord van God. Door het eeuwige, onvergankelijk, het eeuwig blijvende woord van God. Dat is het. Woord is geest en leven. Nou goed. We moeten eens kijken, dus bloed is leven, Christus is leven, eeuwig is leven, geest is leven. En hij heeft zichzelf goden, en God is geest, en dus leven, onstraffelijk opgeofferd. Uw geweten, en reinigt het geweten van dode werken. En nu ziet u, het woord leven zelf is niet eens genoemd, maar er zijn synoniemen van genoemd. En ik heb een specie synoniemen verklaard. Want bloed is leven, Christus is leven, eeuwig is leven, geest is leven, God is leven. Nou, daar gaan we weer. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van? Ja, waar zou het leven ons anders van reinigen? Van dode werken namelijk, ja. Het reinigt onze gewetens van dode werken. Sinds wanneer werken onze gewetens dan? Nou, het punt is, onze gewetens werken niet. Want het heet geen werk, namelijk. Maar het is zo dat de dode werken die wij doen, die belasten ons geweten. Een geweten is, om het eenvoudig te vertellen, misschien iets te eenvoudig, maar als ik het eenvoudig vertel, is het geweten een soort boekhouding waarin de werken die wij doen worden ingeschreven. En elke keer als we die boekhouding onder ogen krijgen, die krijgen we onder ogen natuurlijk, dan staan daar al die werken. Allemaal dode werken. Daar hebben we last van. Want het zijn dingen die niet zouden gedaan mogen worden, die niet horen voor te komen in het leven van de mens in het algemeen. Maar ze zijn wel gedaan, ze staan in die boekhouding, ze staan in dat geweten, bijvoorbeeld. Ze staan nog ergens anders. Maar in ieder geval, ons geweten belast ons daarmee. En als het geweten gereinigd wordt, dan betekent het dat die dode werken daaruit verdwijnen. En begrijpt u me nou goed, wat die werken die daar in het geweten als het ware opgetekend staan, zijn de werken die het vlees gedaan heeft en van vlees reinigen, dat wordt hier niet gesproken. Maar wel wordt er gesproken over dat het geweten gereinigd wordt. En de hele clue, het hele geheim zal ik dan zeggen van dit verhaal is, dat hoewel wij dan misschien dode werken doen, die dode werken niet worden gememoreerd in ons geweten, eenvoudig omdat ons geweten ook langs een andere kant beïnvloed wordt, namelijk via de weg van het woord. En dat is wat er gebeurt. Onze positie voor God wordt niet bepaald door dat wat in ons geweten geschreven staat als zodanig, maar het is andersom. Ons geweten zelf wordt gereinigd door het woord van God wat daarin komt. Dat is het ongeveer. Ik weet dat ik het wat eenvoudig vertel nu, maar ik moet er zo snel mogelijk doorheen. Dit principe is inderdaad waar. Je zou kunnen zeggen, het geweten kan dingen tot zich nemen vanuit dat wat wij doen. Maar het geweten kan ook gevuld worden met kennis. Conscience is weten, is een geweten. Hè? Het heeft iets met science, met wetenschap, met kennis te maken. Ons geweten kan gevuld worden met kennis van God en kennis van Christus. En als ons geweten gevuld wordt met een kennis van Christus, als wij weten wie Christus is, namelijk de Zoon des mensen gezeten aan de rechterhand Gods als onze hoge priester, zal ons geweten daardoor gereinigd worden, hoewel de mens, hoewel wij zelfs misschien dode werken doen. Maar het zal onze gewetens niet belasten, omdat onze gewetens gereinigd worden door Christus. En dat is het hele punt. En dat is ook wat het hele Nieuwe Testament ons leert. Dat namelijk wij gereinigd worden door de levende Christus. Wat reinigt hij dan? Onze levenswandel? Nou, daar wil ik niet eens over discussiëren nu. Maar hier staat dat onze gewetens gereinigd worden. En dat is het belangrijkste wat er is. Omdat het onze gewetens aan de basis liggen van ons denken. Zie? Ons geweten is bepalend voor de richting waarin wij denken. En ons denken is weer bepalend voor hoe wij ons gedragen. Je komt in een vicieuze cirkel terecht. En die cirkel wordt doorbroken door het woord van God. Door het leven wat God ons geeft door zijn woord. En dus door het leven wat God ons geeft door Christus. Hij leeft namelijk. Ik kan het niet met genoeg nadruk zeggen. Te meer daar blijkt dat men deze waarheid gewoon aan het vergeten is. Dat men dat niet meer weet. Je weet wel, ik heb een poosje geleden, was al meer dan een jaar terug trouwens, is een brochure geschreven over de betekenis van brood en wijn. En wijn bleek dan een uitdrukking te zijn van bloed, want dat staat er. En toen zeg ik, heb ik geschreven, bloed is leven. En dat werd me hoogst kwalijk genomen, want dat komt toch helemaal niet, want bloed is dood. Ja, werd er gezegd, maar het is onnauwkeurig, want als bloed wegloopt enzovoorts, dan is het een beeld van de dood. Was als tegenargument bedoeld, wat onzin was, want dat is precies wat ik zelf letterlijk geschreven had. Het wordt als tegenargument tegen mijn schrijverij gebruikt. Het is gek, maar ik had het zelf geschreven. Dus hoe dat nou zit, begrijp ik niet helemaal. Maar goed. Maar in ieder geval, waar het om gaat is dat de Heer Jezus zijn bloed voor ons heeft gegeven. Waarom? Of waartoe? Wel, hier staat opdat wij daardoor gereinigd zouden worden. Het bloed van Christus. Niet het bloed van de doden. Niet het bloed van Jezus, dat staat er ook niet. Maar er staat het bloed van Christus. Het gaat om het leven van de opgewekte. Dat reinigt ons. Niet het leven van stieren en bokken, maar het leven van de opgewekte Christus. En dan zult u zeggen, ja, maar stieren en bokken verloren het leven en Christus toch niet. En dan zijn we bij een heel belangwekkend punt. Want in de Bijbelse gedachtegang is het zo dat de Heer Jezus Christus, dat wil zeggen de opgewekte, die leeft, zich nu voor ons gegeven heeft. En toen ik schreef, van dat de commentaar schreef op de uitdrukking, dit is mijn bloed en dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, toen werd er gezegd dat dat volgens Klein Haneveld zou slaan op Christus dood, maar wat zou het anders, of niet zou slaan op Christus dood, maar wat zou het anders impliciet kunnen inhouden dan dat? Ik heb hier letterlijk het commentaar voor me liggen. Zie vergelijkbare terminologie in Galaten 1 vers 4, 1 Timotheus 2 en Titus 2 enzovoorts. Waar gesproken zou worden over wat voor ons gegeven werd. En dan wordt er gezegd, ja, maar dat gaat over de dood wat gegeven werd. De Heer gaf zich in de dood. En het aardige is nu dat precies deze teksten die hier genoemd worden, plus nog een paar, zijn teksten waar uitdrukkelijk gesproken wordt juist niet over de dood, maar over het feit dat de Heer Jezus Christus zich als de levende voor ons gegeven heeft. Hij leeft en heeft zich voor ons gegeven. Het gaat om een levend offer. Weten we dat niet meer? Wat staat er dan in Romeinen 12? Dan gaat het niet over Christus, maar gaat over ons, hè? Ik bid u dan door de ontfermingen Gods dat gij uw lichamen, stelt tot een levend, heilig goden welbehagelijk offer. Maar het gaat uitdrukkelijk om een levend offer. Niet opdat wij het leven zouden verliezen, maar juist omdat wij het leven hebben, stelt God de prijs op dat wij dat leven hem aanbieden. Een levend offer. Staat er ook achter. En dat we veranderd zouden worden in de vernieuwing van ons denken, dat zou het resultaat zijn. Het resultaat is dus niet dood. Integendeel. We hebben gegeven een levend offer met het resultaat dat leven ontwikkeld wordt. We bieden dat leven God als het ware weer aan. We hebben het van hem ontvangen door opstanding. We geven het hem terug en hij doet er wat mee. En er staat op dat gij ook zou begrijpen welke de goede en welbehagelijke wil van God is enzovoorts. Want het volgende punt is pas dat nadat wij onszelf gesteld hebben tot levend offer, wij ook zullen komen tot kennis en inzicht in dat wat God eventueel van ons als gelovigen vraagt. Met andere woorden, als je niet weet wat een levend offer is, dan komt er van je leven zelf ook niks terecht. Want daar komt het op neer. En daarbij is het dan bovendien waar dat dat levende offer wat wij God zouden aanbieden, dat we dat doen in navolging van de Heer Jezus Christus zelf, die door God, net als wij, uit de dood werd opgewekt. De volgorde is natuurlijk verkeerd om, maar wij zijn met hem opgewekt. Zo is het. En hij heeft zijn leven God aangeboden en hij heeft zich overgegeven dat in dat leven om nu te zijn onze hoge priester. Juist omdat hij leeft is hij onze hoge priester. En dat is iets bijzonders, omdat hij, juist omdat hij leeft bovendien eigenlijk onze koning zou zijn, en niet alleen dat, maar zelfs koning over de hele schepping. Want bij zijn opstanding, zei hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En de Hebreeënbrief bevestigt dat en zegt dat hij door zijn opstanding gezeten is in de rechterhand Gods. En dat alle dingen zijn voeten zijn onderworpen. We zien het alleen niet, maar alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Hij is gesteld tot een erfgenaam der wereld. Precies zoals aan Abraham en dus aan het zaad van Abraham beloofd was. En wat doet hij dan nu? Wat doet die allerhoogste koning in de hele schepping? Die in het binnenste heiligdom op de troon zit. Wat doet hij? Nou, regeren niet. Volgens de Bijbel niet en volgens de krant trouwens ook niet. Dus daar hoeven we daar geen tegenspraak over te hebben. Dat doet hij niet. Wat hij doet is priester zijn en dus zijn volk reinigen. En zijn volk bestaat uitsluitend uit gelovigen. En het zijn de gelovigen die door de dienst van Christus gereinigd worden. Dat is wat de Hebreeënbrief naar voren brengt. En het punt is dat de orde van Melchizedek, waarin de Heer Jezus Christus hoge priester is, was een priesterorde waarin priesterschap en koningschap in één persoon, en dus in één orde, verenigd werden. Dat wil zeggen, de Heer Jezus is koning en priester, maar in de praktijk is hij vandaag aan de dag eigenlijk uitsluitend priester. Hij heeft het koningschap wel, maar u weet net zo goed als ik dat het koningschap daar is niks van te merken. Dat zegt de Hebreeënbrief ook, we zien het nog niet. Dat zal namelijk in de toekomst pas geopenbaard worden, nadat hij uit het binnenste heiligdom naar buiten komt. Wanneer hij ten andere male verschijnt, om zonder zonde gezien te worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Pas dan wordt zijn koningschap gehonoreerd, zal ik maar zeggen. En wat hij nu ontvangt en wat hij nu doet, heeft te maken met zijn priesterschap. Priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Niet een dode priester, maar een levende priester. En daarom kan hij ons ook volkomen zalig maken. Ik noemde er straks de eerste verse van Hebreeën 10. Waar staat dat die hoge priesters van het oude verbond steeds moesten herhalen. Maar nou lees ik de verse in Hebreeën 7, vers 25 of vers 24, vers 23. Daar staat in 7 vers 23. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Onder het oude verbond zijn er vele hoge priesters geweest. Waarom? Ja, omdat ze die eigenaardige neiging hadden te overlijden. Hè? En daarom, aangezien ze zelf niet volkomen waren, konden ze ook niet volkomen zalig maken. Dat is een heel eenvoudige, logische waarheid. Maar dan staat er, maar deze, vers 24, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Waarmee je maar weer ziet dat in der eeuwigheid betekent dat het onvergankelijk is. Voor de volledigheid zeg ik er maar bij. Er zijn er nog altijd die denken dat de eeuwigheid nog eens een keer afloopt. He? Maar hieruit uit dit vers blijkt dat het niet zo is. Omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Ja, degene die niet door hem tot God gaan, worden dus door hem ook niet zalig gemaakt. En er staat zelfs dat hij dat niet kan. Maar hij kan wel volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan. En waarom kan hij dat? Omdat hij altijd leeft om voor hen tussen beiden te treden. Want dat betekent dat woord, te bidden. Om hen te vertegenwoordigen, dat is het woord. Want zodanig hoge priester hadden we nodig. Heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaar, hoger dan de hemelen geworden. Nou, dat gaat dus over de levende hoge priester die dus ook altijd blijft. Daarom, het bloed van Christus spreekt niet over de dood van Christus, want strikt genomen kun je daar niet eens over spreken, omdat Christus niet sterft. Christus is degene juist die eeuwig leeft. Dus het is een wat moeilijke uitdrukking anders, hè? Maar het bloed van Christus spreekt over het leven van de opgewekte die ons nu reinigt, omdat hij onze hoge priester is. Met andere woorden, hij heeft zich geofferd, zelfs na zijn dood. Zelfs in zijn leven nu, na zijn opstanding, heeft hij zich voor ons overgegeven. Precies zoals wij, die leven met hem, onze lichamen stellen tot een levend, een Gode welbehagelijk offer. En dan ga ik maar even naar dit commentaar. Want volgens Klein Haneveld zou dat hij zich overgegeven heeft niet slaan op Christus' dood. Maar wat zou het anders impliciet kunnen inhouden dan dat? Zie vergelijkbare terminologie in Galaten 1 vers 4. En dat ben ik dat doe ik natuurlijk graag, want ik leer er ook graag wat bij. Dat ben ik echt. Dat is echt waar. En het aardige is dan dat het me alleen maar bevestigd heeft in de gedachtegang. En daar ben ik dus inderdaad blij mee. Galaten 1 vers 4... waar gesproken wordt over Christus en waar staat dat hij zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Waarom? Opdat hij ze zou wegdragen de dood in. Nou, dat had er kunnen staan. Want dat geloof ik ook dat hij dat gedaan heeft. Maar het punt is dat dat juist in dit vers niet staat. Er staat namelijk, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Goed, waarheen dan? Naar de dood? Nee toch? Dat is toch niet zo? Nee, hij heeft ons getrokken uit deze tegenwoordige wereld. En weet u waarheen hij ons overgeplaatst heeft? Ja, jullie zijn aardig bijbelvast, merk ik. Hij heeft ons overgeplaatst in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. In het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Dat is de Colossensebrief. Colossense 1, ik weet niet precies welk vers. Maar daar staat dat hij ons geplaatst heeft in het koninkrijk van zijn geliefde zoon. En het punt is, wij zijn helemaal niet gewend dat een koninkrijk te noemen. En de apostel Paulus is het zeker niet gewend dat een koninkrijk te noemen. Alleen bij die gelegenheid doet hij het wel, want zo is het net. We zijn onttrokken aan het koninkrijk van de Satan, aan het koninkrijk van de God deze eeuw. En we zijn geplaatst in een ander koninkrijk, namelijk dat van Christus. Dat Christus dat koningschap verder niet praktiseert, heeft er niks mee te maken. Dat koninkrijk is er wel, want dat koninkrijk ligt vast in de koning die tevens hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. En u weet, Melchizedek betekent een rechtvaardige koning, Melech Tzadik, en bovendien was hij koning des vredes, staat er. Koning van Salem, koning van Shalom, koning des vredes. Dus koning, die hoge priester kenmerkt zich doordat hij koning is. Het wordt dubbel gezegd. Koning der rechtvaardigheid en koning des vredes. Rechtvaardigheid en vrede. Daar lopen we vandaag de straat voor op om dat te bewerkstelligen, om ervoor te protesteren, weet je veel. Dat komt nooit voor elkaar. Er is maar één manier om rechtvaardigheid en vrede tot stand te krijgen. Dat is via Christus, om door hem tot God te gaan, door hem die een rechtvaardig koning is, we hoeven er geen een te zoeken, die rechtvaardig koning is, en bovendien is hij koning des vredes. Alleen moet ik wel zeggen dat hij via de weg van geweld zijn koninkrijk ook zal openbaren in de toekomst. Maar goed, daar heeft hij onze kruisraketten, ik vind het zo'n raar woord, niet voor nodig. Nou, ik heb het nooit begrepen. Ja, kruisraketten, nou, goed. Opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld enzovoort. En waar heeft hij ons gebracht? In de hemel. Of om met de Galatenbrief te spreken, hij heeft ons gebracht in de vrijheid.
Zie?
Niet in de dood is geen vrijheid. Integendeel. Hij heeft ons daaruit getrokken. En als er dus staat dat hij zich gegeven heeft, wil dat zeggen dat hij zijn koningschap als het ware heeft opgegeven, of dat hij daarvan af heeft gezien, hoewel hij al de rechten heeft, en zich heeft vernederd om in plaats daarvan onze voeten te wassen. Dat is het verhaal. En dat is het verhaal van Johannes 13, waar op dezelfde avond waarin de Heer Jezus dat brood en wijn als beeld van de opstanding zijn discipelen aanreikte, hij zijn kleed uittrok, op zijn knieën ging en de voeten van de discipelen wassen en hij zegt, leer van mij dat ik nederig ben. Daar is een beeld van de opgewekte. Hij legt zijn kleed af, een beeld van de oude mens, een beeld van de dood, en doet een linnen gordel om, ik weet het uit de hoofdkant onthouden, want ik weet wat het betekent. Hij doet een linnen gordel om als beeld van de opstanding, want linnen is een beeld van de opstanding altijd. Hij omgordt zich met linnen en is gereed om wat te doen, dat is ook omgorden. En wat doet hij? Niet. Hij zegt, je noemt mij Heer en Meester. Hij zegt, dat ben ik. En toen ging hij op zijn knieën en hij ging de voeten van de discipelen wassen. En dat is het punt. Hij is de koning, maar in de praktijk is hij onze hoge priester. En hij heeft zich dus overgegeven als een levend offer om ons te reinigen. De enige reden waarom wij dat niet zouden geloven is omdat wij het vermoeden hebben dat wij onszelf zouden moeten reinigen. En daar zit het probleem. Maar het is Christus die ons reinigt. En begrijp me goed, ik bedoel niet de katten, dat is helemaal de bedoeling niet. Maar deze tegenargumentatie, deze zogenaamde tegenargumentatie, die kan ik het best verklaren vanuit de redenering dat men zelf zich en zijn eigen gemeente en zijn eigen tafel zou moeten reinhouden. Het is Christus die heus zichzelf gereinigd heeft en die zijn eigen tafel kan reinhouden en die bovendien ons reinigt. En zodra wij ons in die plaats opstellen en onszelf menen te moeten reinigen en bovendien zijn tafel, zullen we van zijn huidige positie en van zijn huidige werk niets kunnen begrijpen. Omdat we dan moeten leren dat Christus het werk doet waar wij dag in dag uit het zo druk mee hebben. Met onszelf te reinigen. Het is Christus die dat doet. In eensdeels zijn wij in deze wereld. Wij wandelen in deze tegenwoordige wereld. Maar Christus trekt ons daar uit. Niet zomaar als het ware. Hij doet dat met als consequentie dat hij zelfs ons reinigt van de vuiligheid, van de onreinheid die het resultaat is van onze wandel. En hij reinigt dus onze voeten. Als een nederige. Hij geeft zich over. Nou. En dan gaan we maar verder. Dit was Galaten 1 vers 4. En dan eens even kijken wat ik nog meer aangereikt kreeg. Als iemand soms nog eens een preek voor me wil maken, dan goed. 1 Timotheus 2. Vers 6. Moet je toch zien wat daar staat, zeggen. Dat is ongelooflijk. Dus daar staat dat God wil, vers 4, dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Daar zijn we net mee bezig. Want er is één God. Gek, hè? Dat zeg ik nou ook altijd. En dat is raar, want je hoort het niet zo vaak. Er is één God. Er is ook één middelaar Gods en der mensen. Dat wil zeggen dat er één middelaar is tussen God en de mensen. En die middelaar heet de mens Jezus Christus. Eigenlijk moet het eigenlijk gewoon zijn Adam Christus Jezus. Er staan drie namen en titels achter elkaar. De mens is gewoon Adam. Dus hetzelfde eigenlijk. Anthropos, maar gewoon mens, Adam. Adam Christus. En dan met terugwerkende kracht Jezus van Nazareth dus. Hij is middelaar. Wel, dat middelaar, dat is dat woord wat je zo vaak tegenkomt in die Hebreeënbrief. Waar het hogepriesterschap van Christus beschreven wordt, waarbij dat hogepriesterschap beschreven wordt als een middelaarschap. Een middelaar van het nieuwe verbond. Want dat is wat de hogepriester doet. Hij wordt uit de mensen genomen, Hebreeën 5 vers 1. En als mens wordt hij gesteld voor het aangezicht Gods, of voor het aangezicht van die cherubs op de ark des verbonds, onder de oude verbond, hè. Maar hij wordt gesteld uit de mensen en gesteld voor God in de zaken die daar te doen zijn. ten behoeve van de mens. En om God genoegdoening te doen. Nou, dat is het werk van de hoge priester. En zo iemand wordt dus ook een middelaar genoemd in de Hebreeënbrief. Hier wordt niet gesproken over hoge priester. Dat wil zeggen, het woord hoge priester komt niet voor. Maar in plaats daarvan wordt het woord middelaar gebruikt. Het is precies hetzelfde. De middelaar. Er is één middelaar Gods en der mensen. De mens, Christus, Jezus. En daarom is hij zo'n goede middelaar, omdat hij mens is en hij is God. En wie zou nou beter de belangen van beide partijen kunnen behartigen dan hij die beide partijen is? Nou. En dan staat er, de mens, Christus, let op, Adam en dan Christus Jezus, met Christus voorop. De eerste keer dat ik het las, las ik het verkeerd, ik keek niet goed. Dus de mens, Christus Jezus, de opgewekte dus. Die zichzelf gegeven heeft tot rantsoen, tot garantie, zou ik maar zeggen. Of als losprijs, zo wordt het ook wel vertaald. Dat komt op hetzelfde neer. Tot rantsoen voor alle, zijnde de getuigenis te zijnde tijd, waartoe ik gesteld ben, prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus en ik lieg niet, en leraar der heidenen in geloof en waarheid, enzovoorts. Nou, de middelaar is Christus, maar het is uiteraard de opgewekte. In zijn lijden en sterven, ik hoop dat u me goed begrijpt, in zijn lijden en sterven, leed en stierf hij onder het oude verbond. En hij volbracht daarmee het oude verbond. Het was de voltooiing daarvan. Dat hij gekruisigd werd, komt omdat er onder de wet zonden gedaan waren, zelfs buiten de wet om, en de wet eiste dat die zonden bestraft werden. En wat aan het kruis op Golgotha gebeurde, gebeurde onder de wet en als gevolg van de wet. Er was een genoegdoening aan de wet. Niet het nieuwe verbond, maar het oude verbond. En als u het mij, niemand vraagt mij, hè, maar als u het mij vraagt, dat leven wat gegeven werd op Golgotha en het bloed wat vloeide op Golgotha, was bloed van het oude verbond. Dat is niks nieuws. Ik zeg het alleen wat eigenaardig schijnt, maar dat is niks nieuws. Hij heeft de eis van Gods wet gans vervuld, zong Johan de Heer. Welke? De wet. De oude verbond, uiteraard. Dat was het bloed wat wegliep. Zie, er was een leven wat opgegeven werd. En daarvoor in de plaats kwam, als het ware, het leven van het nieuwe verbond. Ik zeg als het ware, want het was min of meer een verlenging daarvan. Het leven van het nieuwe verbond, namelijk het leven wat uit de dood opstond. Dat was het leven en het bloed van het nieuwe verbond. En dat is onvergankelijk. Want stel je nou voor dat het leven van het nieuwe verbond ook al vergankelijk is. Het zou niet best zijn, toch? Nee. Dat bloed werd ook niet gestort. Dat liep niet weg. Integendeel, dat bloed vervult zijn functie nog. Dat is namelijk het leven van de opgewekte Christus. En over hem gaat het. En niet er was één God en er was één middelaar die zichzelf gaf. Maar er is één God, er is ook één middelaar die zichzelf niet gegeven had, maar gegeven heeft. Dat betekent dat hij zich nog steeds geeft. En dat die positie van gegeven zijn nog steeds voortduurt. Dat is gewoon Nederlandse taal dit. Hij heeft zich gegeven. Niet hij had zich gegeven en stond vervolgens op uit de dood. Maar hij heeft zich gegeven. Dat wil zeggen, hij is nog steeds gegeven. Dat is tegenwoordige tijd. En hij is niet dood, hij leeft. Nou. En dat is precies wat de apostel Paulus predikt. Want hij zegt, waartoe ik gesteld ben, prediker en apostel. En we weten allemaal dat de essentie van de prediking van de apostel Paulus was, niet de kruisdood van de Heer, maar zijn opstanding. De opstanding van de gekruisigde, dat is de prediking. Zie? Niet hij stierf, maar de boodschap is, hij die stierf, leeft. Daar gaat het om. Nou, dat was 1 Timotheus 2. Dan hadden we nog Titus 2 vers 14. Waarvoor vriendelijk dank. Daar staat dat wij... Daar wordt ook gesproken trouwens over de tegenwoordige wereld in vers 12. Dat is diezelfde tegenwoordige wereld of aion als uit Galaten 1 vers 4. En dan staat er vervolgens in vers 13 dat wij daarin leven, maar we zijn verwachtende, wij verwachten dus, de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God, namelijk onze zaligmaker, Christus Jezus, er staat verkeerd om, vertaald in de Statenvertaling. Er staat in mijn Bijbel Jezus Christus, maar in de grondtekst staat het andersom. Onze grote God en zaligmaker, Christus Jezus. Het gaat nog steeds over één God, namelijk onze zaligmaker Christus Jezus, die immers God is. Die zichzelf voor ons gegeven, niet had, maar heeft. Opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Wanneer? In het verleden? Nee, dat kan wel zijn, maar daar gaat het hier niet over. Het gaat om het heden. Die ons verlost van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Let wel, hier gaat het om het feit dat hij een eigen volk heeft, waarvoor hij zich gegeven heeft om namelijk dat eigen volk te reinigen. Er staat niet dat hij zich gegeven heeft om een eigen volk tot stand te brengen. Want hij had eerst niks en toen gaf hij zich over en toen kwam er een eigen volk. Dat kan wel waar wezen, dat is ook waar, maar dat staat hier niet. Dan lezen we een andere schriftuurlijke waarde in dit vers, terwijl het hier niet staat. Hier staat dat hij dat eigen volk wat hij inmiddels al heeft, vervolgens zou reinigen. En het ijverig zou maken in goede werken. Want hij reinigt immers onze gewetens van dode werken, opdat wij vervolgens ijverig zouden kunnen zijn in goede werken. Ik heb het verder niet uitgelezen in Hebreeën 9, maar er stond, hoeveel te meer zal het bloed van Christus enzovoorts ook onze gewetens reinigen van dode werken. En waarom moet dat gebeuren? Om de levende God te dienen, namelijk opdat wij ijverig zouden zijn in goede werken. En zo staat het hier. Dus hij heeft zich gegeven voor ons nu. Niet voor de wereld gegeven, opdat hij een eigen volk daaruit zou halen. Nee, hij heeft zich voor ons gegeven. Ons die al gelovigen zijn. Opdat hij ons zou reinigen. Want weet u waarom dat nodig is? Omdat we dat namelijk zelf helemaal niet kunnen. En daarom is het zo onbegonnen werk om daar je leven lang mee bezig te zijn. Dat is zinloos. Dat wordt nooit rein en die tafel wordt ook nooit rein in die zin. Of hij is rein omdat God het reinigt, of als wij vinden dat hij vuil is, dan zal hij vuil blijven, want als wij het moeten schoonmaken, dan zal het alleen smeriger worden. Dat verschijnsel kent u toch? Dat iets dat niet, eigenlijk niet vuil is, dan gaan we schoonmaken met als resultaat dat het vuiler was dan voorheen. We hadden er beter af kunnen blijven. Hè? Ik heb wel eens geleerd, je moet vloerbedekking zo lang mogelijk niks aan doen, want als je er een keer wat aan gaat doen, moet je het elke week herhalen. Hè? Nou, dat is als wij eraan komen met onze handen. Nou, zo ligt het ongeveer. Ik hoop dat u goed begrijpt waar het hier om gaat. En dan komt de vers 15 achteraan. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst dat niemand u verachtte. Zie, en waarom zou dat er nou staan? Wel, om de eenvoudige reden dat die waarheid van vers 14 door de gelovigen het eerst vergeten wordt. En als je niet bij wijze van spreken dagelijks erop hamert dat wij een hoge priester hebben die dit soort werk voor ons doet. Nou, dan vergeet men het. En dan komt de oude hoogmoed van de mens weer omhoog. Die zegt, wij moeten zus, wij moeten zo. Wij moeten vooral iets moois maken voor de Heer. Ik vind het net zoiets dat je een kindernevendienst houdt en ze daar wat laat knutselen. En dan vervolgens binnen laat komen om te laten zien wat ze nou weer gemaakt hebben. Dan zeggen we heel veel, oh, dat heb je leuk gedaan. Hè? Dat is mooi, morgen het. En dat vinden we echt nog. Maar toch een beetje van, nou ja, ze zijn nog zo klein, hè. Nou, zo zijn wij ook, als we menen ons te moeten reinigen voor de Heer. Er komt niks van terecht. Dat kun je in alle ernst wel proberen, leuk geknutseld, maar het leidt tot niks. En iedereen weet dat. Iedereen, ja, nou iedereen niet, maar iedereen kan dat weten. En anders weten buitenstaanders dat wel, dat het nog nooit tot iets geleid heeft. Pas als we ons overgaan aan het woord van God, dan kwam er wat van terecht. En dat is hier ook zo. Nou, dat u niemand verachtte. Toen had ik, ja, hij heeft er niet meer, ik wel. Ik heb nog de beste vergeten. De mooiste schriftplaats in dit verband, ook de duidelijkste, is Efeze 5 namelijk. Waar ook staat, dit zijn de schriftplaatsen, waar allemaal staat dat hij zich voor ons gegeven heeft. Hè? Daar gaat het me om, hè? Dat is mijn opsomming. Misschien heb ik er ook nog een paar vergeten, maar in ieder geval staat het ook in Efeze 5... Efeze is dat boek wat ongeveer begint met te zeggen dat wij gezegend zijn met elke zegening in de hemel. Dat is het binnenste heiligdom. En in Christus, dat is de hoge priester die dat binnenste heiligdom is ingegaan. En in zijn zegeningen delen we. En het wordt dan uitgelegd en er wordt namelijk gezegd, God heeft hem opgewekt en hij heeft u, terwijl hij dood waard, met hem opgewekt en met hem gezet in de hemel. En waarna ook over goede werken gesproken wordt trouwens. In één adem, ik zeg het alleen voor degenen die er wat beter in thuis zijn. En anders dan is het nooit te laat om het eens te bestuderen. Dus maar vanuit daaruit gaan we dan naar een paar hoofdstukken verder. Efeze 5, daar staat in vers 25. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En zichzelf voor haar heeft overgegeven. En het gek is dat zo'n vers wordt wel toegepast om te zeggen dat de mannen zich voor hun vrouwen moeten overgeven. Maar waarom wordt het vers nog niet toegepast om te leren dat Christus zich voor de gemeente heeft overgegeven? Hij heeft zich gegeven voor de gemeente. Huh? Ja, en zoals de man zijn vrouw lief heeft als zijn eigen lichaam, zo heeft Christus de gemeente lief als zijn eigen lichaam. Dus heel eenvoudig. En hij heeft zich daarvoor overgegeven. Er staat er, en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Nou, kijk, het is nou eenmaal zo dat de Heer Jezus Christus heeft zich ooit gegeven als een rantsoen voor de wereld. Hij heeft zich ooit gegeven als het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En ik heb officieel uit de boeken zelfs moeten leren dat de Heer Jezus Christus stierf. En waarom stierf hij? En er waren een paar antwoorden, die moest je allemaal geven, anders was het fout. Hij stierf voor krachtelozen, voor onrechtvaardigen, voor zondaren, voor goddelozen en voor de wereld. Dat moest je invullen met tekstverwijzingen erbij. Dat waren in de handboeken van de Brandpunt Bijbelscholen. En dat is goed, dat is perfect, dat klopt. Hij heeft zich overgegeven voor de wereld, voor zondaren, maar dat staat hier niet. Het is wel waar, maar dat staat hier niet, dat staat ergens anders, in Romeinen 5 was dat. Maar hier staat het anders. Hier staat, hij heeft zich voor de gemeente, voor haar, voor de gemeente overgegeven. Gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Eens gaf hij zich in de dood voor de wereld, om de zonde der wereld weg te dragen. Namelijk niet naar boven, maar naar beneden. Waarna hij vervolgens degene die willen van deze wereld wegdraagt naar boven. Dat is het verhaal. En dat doet hij met ons. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven. Hij heeft zichzelf als een levend offer, kortom als de hoge priester van het nieuwe verbond overgegeven voor de gemeente, om die gemeente te reinigen. Dat God niet regeert in de wereld hangt samen met het feit dat hij de gemeente reinigt. Maar dat is wat hij doet. Maar aangezien de wereld de gemeente niet kent en aangezien zelfs vele gelovigen de gemeente niet kennen, heeft niemand in de gaten wat Christus eigenlijk doet. Maar daarom doet hij wel wat. Hij reinigt ons, hij reinigt mij. We hebben geen geweten van dode werken meer. We zijn zondaren, we zijn het ons bewust ook. Hij reinigt het vlees niet. Dat is duidelijk genoeg. Daar hoef ik verder niet op in te gaan, want dat wordt ons alle dagen van de week voorgehouden dat dat zo is. Wat we hier uit de schrift horen te leren, is dat Christus, die onze Heer en Meester is, zich voor ons heeft overgegeven en ons reinigt van onze voeten. Dan zeggen we, dat hoeft niet. En dan zegt Petrus. Ja, daar moet ik ineens aan denken. Er was er ook een die zei, dat hoeft helemaal niet. Dat doen we zelf wel. Nee, zegt de Heer, dat kan niet. Dus of ik doe het, of het gebeurt helemaal niet. Maar dan hoor je mij niet toe. Dat is glashard, maar dat is zo. Zie? Ik zal van het evangelie terechtkomen. En van de prediking van het evangelie. Als we zelf, wij als gelovigen, niet eens meer weten dat Christus degene is die ons reinigt. Niet alleen eenmaal, helemaal, maar ook daarna reinigt hij onze voeten, dagelijks. Voor de maaltijd, wanneer we gemeenschap met hem hebben. Zodra we tot hem komen om met hem gemeenschap te oefenen, en ik bedoel niet echt niet in de eerste plaats aan een letterlijke tafel, dan is hij degene die ons vanzelfsprekend reinigt. Dat is niet prettig voor ons. Dat onze Heer zich voor onze voeten vernedert, daar houden wij niet van. Wat gebeurt wel? Het beste wat wij kunnen doen is dat accepteren. Hij is degene die ons lief heeft en zichzelf voor de gemeente heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou. Niet opdat zij zich heiligen zouden, maar dat hij haar heiligen zou. Haar reinigende of gereinigd hebbende, maar het is in ieder geval een tegenwoordige tijd. Nou, voltooid tegenwoordige tijd eventueel, maar het is een tegenwoordige tijd. Hebben of Reinigende, het is maar hoe je het vertaalt, kan allebei. Haar reinigende met het bad des waters. Er staat erbij wat het is. Want er zijn er ook die zeggen, we moeten elkaar de voeten wassen. En doen dat letterlijk. Dat komt ook voor. Hè? Maar dan ben je er weer af. Want daar gaat het niet om. Het gaat om dat we gereinigd worden door het woord. Want daar is water een beeld van. En het feit dat zoveel gelovigen een geweten rondsjouwen wat niet gereinigd is, komt omdat ze dat woord niet kennen en dat woord niet in hun leven toelaten. Ze worden er niet door gereinigd. Dit woord is water. Dit woord is het zaad waaruit we ooit wedergeboren werden als we tot geloof zijn gekomen, hopelijk. En vervolgens is dit woord het water waardoor wij gereinigd worden. Zie? Dagelijks. Het is het middel wat God daartoe gebruikt. Het is het middel wat Christus daartoe gebruikt. Zijn woord. Het woord dus ook aangaande hem. Het woord waarin over hem als de levende gesproken wordt. En wat wij dan... Nou, wij weten dan dikwijls niet anders te doen dan dat allemaal terug te draaien. Te zeggen, het gaat over kruis, kruis, kruis. En over dood, dood, dood. En we krijgen allemaal zo'n gezicht. En zo lopen de gelovigen ook rond. Zo. En verblijdt u in Jezus, uw Heer. En wederom zeg ik u, verblijdt u. Men heeft geen idee waarom. Dat is toch zo? De prediking gaat tegenwoordig allemaal over de ellende in de wereld. Gaat nooit over verblijdt u in de Heer. Maar dat is de Bijbelse boodschap, dat laatste. En dat er ellende in de wereld is, ach, dat weten we alleen maar zo goed, omdat we ons machines hebben uitgevonden waardoor we ons van die ellende beter op de hoogte kunnen stellen. En mocht er geen ellende zijn in de wereld, dan maken we het zelf. Nou. Zie? Maar we hebben een blijde boodschap, een evangelie wat zegt dat er een Heer is die zich eens voor de zonden der wereld gaf en die vervolgens zich heeft overgegeven als de levende om ons te heiligen. Dat is wat hier staat. Opdat hij haar aan zichzelf heerlijk zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft. Nou, dat kan nooit het resultaat zijn van het werk van de gemeenteleden zelf. Hè? Vers 27 van Efeze 5. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. En is de gemeente heilig en onberispelijk? Als u zegt nee, dan heb u gezegd dat Christus zijn werk niet goed doet. En als u zegt ja, dan betekent het dat u ook gelooft dat wij het niet gedaan hebben. Dus wat voor antwoord u ook geeft, komt altijd bij Christus terecht. Nou, daar gaat het nou maar om. Hij heeft zich voor ons overgegeven als een levend offer. En als de Heer zijn discipelen het brood en de wijn aanreikt en zegt, dit is mijn bloed, mijn leven, dit is mijn lichaam voor u, dan heeft hij het over het werk wat hij nu doet. Dat hij zich gegeven heeft voor ons en aan ons. En dat lichaam is dat lichaam waarvan wij zelfs deel uitmaken. En dat bloed is dat leven wat wij door wedergeboorte ontvangen hebben. En door het leven, door de ontwikkeling ook van dat leven, worden wij gereinigd. Dat is wat de Heer doet. Dus als hij zich overgegeven heeft, is dat niet alleen in de dood, maar juist en vooral als de levende. Afgezien van het feit dat de apostel Paulus zegt dat als Christus niet is opgewekt, dan is ons geloof ijdel en dan zijn we nog in onze zonde, zodat er van de reiniging sowieso niks terechtgekomen zou zijn als hij ook niet was opgestaan uit de dood. Zie? En als wij dus zingen, er is kracht in het bloed van het lam, dan denken wij dat, ik weet niet waar de tekstdichter aan gedacht heeft, dat doet er ook niet toe, maar als ik het zing, er is kracht in het bloed van het lam, dan denk ik daarbij aan het lam wat staat. Als geslacht, niet het lam geslacht, maar het lam dat staat. Het lam dat inmiddels is opgestaan. En in dat bloed van dat levende lam is kracht. Weet u waarom? Dat is een Bijbelse vraag. Weet u waarom? Omdat het de leeuw is uit de stam van Juda. Als in de openbaring gezegd wordt, laat ik daar dan mee eindigen. Openbaring wordt gesproken over dat lam. In vers 5 van openbaring 5. Een van de oudsten zeide tot mij, vers 5 van openbaring 5, ween niet, zie. Wat op, hè? Zie. En wat moest hij zien? Hij zegt, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen. En daarbij gaat het uiteraard om de opgewekte Christus. En het wordt gezegd tot Johannes. Tot Johannes wordt gezegd, zie, de leeuw uit de stam van Juda. En Johannes zegt dan, en ik zag, en wat zag hij? Ja, dat is een strikvraag, hè? Hij zag natuurlijk, zag hij de leeuw uit de stam van Juda. Want dat was gezegd als hij dat zou zien. Maar als hij het zelf had moeten vertellen, dan zag hij een lam staande als geslacht. Wat zag hij dan? Hij zag een lam met littekenen. Een lam dat duidelijk ooit geslacht en gevild was. Een lam wat dood had moeten zijn, gezien de wonden die het had. Of die het gehad had. Maar het lam leefde. Zie? Het lam stond. Een lam staande als geslacht, staat er in vers 6. Hebben de zeven hoornen en zeven ogen, de welke zijn de zeven geesten gods die uitgezonden zijn in alle landen enzovoort. En hij nam het boek en opende dat. En terwijl eerst gezegd werd, zie de leeuw, de stam van Juda, heeft overwonnen om het boek te openen. En dan verschijnt een lam en het opent het boek. Want er is kracht in het bloed van het lam. Het lam is een leeuw geworden. Maar alleen door de opstanding uit de doden. En in die kracht leven wij. Die kracht hebben wij ontvangen. Het was die kracht waarover Efeze 2 zei dat Christus werd opgewekt. Door die kracht Gods. Door de werking der sterkte zijner macht waarmee hij Christus uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. En diezelfde kracht werkt in ons. Diezelfde kracht heeft ons uit de dood opgewekt. Diezelfde kracht heeft ons getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld gelaten 1. En gezet in het koninkrijk van zijn geliefde zoon Colossense 1. En daar op die plaats in de hemel zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Kortom, in de hoge priester naar de ordening van Melchizedek en in het binnenste heiligdom. Want het bloed van Christus reinigt onze gewetens van dode werken, om vervolgens de levende God te kunnen dienen. En waaruit bestaat onze godsdienst? Daar ben ik weer helemaal rond. Romeinen 12, vers 2. Romeinen 12, namelijk dat wij onze lichamen zouden stellen tot een levende, heilige, gode, welbehagelijk offer aan het welk is onze redelijke godsdienst. Daar zijn we weer rond, hebben we al die versen weer aan elkaar. Een levend offer. Dat is godsdienst. En Christus is opgewekt om God te dienen. Om te wandelen tot heerlijkheid des vaders. Of hoe het er allemaal maar staat in de diverse schriftplaatsen. Hij is een levend offer. Niet de was het, hij is het. En de bedoeling is dat wij als navolgers God zelf levende offers zijn. Om daarmee met Christus de levende God te dienen. Daartoe heeft hij zich overgegeven. En het tragiek is dan dat als bloed slechts gezien wordt als een uitbeelding van de dood, dat men dan deze hele waarheid feitelijk en in de praktijk ook inderdaad mist. Terwijl het de essentie is, het hoogtepunt is ook van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Amen. We zullen de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat u ons zo'n hoge priester geschonken hebt. Zo'n hoge priester als wij nodig hadden. Heilig, onbesmet. En we danken u dat die hoge priester aan uw rechterhand is. Die hoge priester die eens vernederd werd, die het eens geen roof heeft geacht om goden even gelijk te zijn, maar die zichzelf ontledigd heeft en vernederd heeft, een mens geworden is, de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Maar we danken u dat u hem uitermate hebt verhoogd en hem een naam gegeven hebt boven alle naam, omdat in die naam alle knie zich zou buigen. En we danken u, Vader, dat wij reeds nu, als eerstelingen van de nieuwe schepping, onze knieën mogen buigen voor hem. Dat we hem eer mogen bewijzen, hem heerlijkheid mogen geven. Hem die als eerste mens geschapen is naar uw beeld, als eerste mens beelddrager Gods is en juist daarom onze hoge priester kan zijn. We danken u, Vader, dat we gereinigd worden van dode werken. Door de dienst van deze Zoon des Mensen aan uw rechterhand. Door de dienst ook van het woord aangaande deze Zoon. Dat woord wat u ons geschonken hebt en wat we ook deze middag mochten openen. Wij danken u, Vader, dat u het bent die langs deze weg ons reinigt, ons heiligt, ons onbesmet maakt om ons als gemeente ook aan u te kunnen voorstellen in de toekomst. Wij zeggen u dank, Vader, want wij weten maar al te goed dat we zelf daartoe niet in staat zijn. Met hoeveel goede bedoelingen wij ook aan het werk ooit begonnen zijn. We hebben moeten zien dat het niet kan. En dat wij zelf niet tot reinigen in staat zijn, omdat onze handen besmet zijn. Omdat onze handen zondaarshanden zijn. Maar we danken u, Vader, dat u uw eigen hand hebt uitgestoken in Christus. En dat u ons door die hand getrokken hebt
uit deze wereld. Die verzinkt in de nacht en dat u ons hieruit getrokken hebt en geplaatst hebt aan uw rechterhand. En dat het ook die handen zijn die onze voeten reinigen. Die ons reinigen van de dagelijkse ongerechtigheid. En die ons juist daardoor een plaats geven aan uw tafel en binnen uw gemeenschap. Wij zeggen u dank, Vader, dat we daar ook op deze eerste dag der week bij stil mochten staan. Bij de opstanding van onze Heer en Heiland. Bij de eersteling en de eerstelingen van een nieuwe schepping. En we danken u dat in die nieuwe schepping en onder dat nieuwe verbond het leven eeuwig is en de gewetens gereinigd zijn door dat offer, het levende offer van onze Heer Jezus Christus. Amen.